Namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt, gemeente. Op de dankdag van aanstaande woensdag hoopt u voor te gaan dominee A. van Heteren van Urk. De diensten vangen aan om 15:30 en 19:00. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee K. Visser van Barendrecht. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. De dankdagcollecte, 1 collecte, is bestemd voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede extra collecte voor hulp aan Pakistan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 41, het eerste vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Psalm 41, het eerste vers. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarbij zingen we van Psalm 62 het 8e vers. Psalm 62 vers 8 na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond is uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 25, tot en met hoofdstuk 6, vers 10. Wij lezen Galaten 5, vers 25, tot en met hoofdstuk 6, vers 10. Daar luidt Gods woord: indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Wij zoeken samen Gods aangezicht in de gebeden. Barmhartig en eeuwig Heere in de hemel, wat bent u goed voor ons. dat u ons vanavond voor de tweede keer op deze dag van u samenbrengt in uw huis. Wat bent u trouw tegenover onze ontrouw. Heren, als u met ons zou doen naar wat we verdiend hebben, dan lag hier geen opengeslagen kanselbijbel. Maar dan zou er een engel staan met een vlammend zwaard om ons van uw woord af te houden. Maar heren, nu is het nog de genadetijd. En nu zoekt u zondaren nog op met uw woord, ook ons vanavond. En daarvoor brengen we u de dank en tegelijkertijd bidden we u dat dan ook wilt doen, dat u ons als gemeente, maar ook heel persoonlijk, op wilt zoeken met dat woord van u. Ja, Heere, geef dat we vanavond voor het eerst, of hoe langer hoe meer, u mogen leren kennen en onszelf mogen leren kennen. Ja, Heere, we bidden u dat u zelf aanwezig wilt zijn vanavond in ons midden. Niet omdat wij dat hebben verdiend, maar omdat u dat in uw woord belooft. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat hebt u toch gezegd. En we smeken u vanavond, Heere, wilt u dat vanavond onder ons waarmaken en geven dat dat ook gemerkt mag worden, beleefd mag worden, dat u zich laat vinden in het gewaad van uw woord en van uw belofte. We bidden u, Heere Jezus Christus, wilt u zelf hier in ons midden aanwezig zijn en uitdelen door uw geest en door uw woord van al wat u hebt verworven op Golgotha. Geef, Heere, dat diegenen die u zoeken, diegenen die een borg zoeken, diegenen die gebukt gaan onder de last van hun zonde, u de Heere Christus mogen zien oplichten in de prediking vanavond. En aan u alle zonden mogen kwijtraken. Ja, Heere Jezus Christus, dat is toch uw liefste werk. Om zondaren zalig te maken, om hun zonden weg te dragen tot op Golgotha. O Heere, breek dan alle weerstand die er bij ons is. Verbreek toch harde harten die tot nog toe onverbroken waren. Verbreek toch misschien een stuk geestelijke hoogmoed dat er bij ons zit, waardoor we niet als zondaar zalig willen worden. En leert u ons toch dat ware geloof dat van zichzelf afziet en alles in u de Heere Christus vindt. Heilige Geest, wilt u in een ieder van ons werken? Wilt u niemand van ons voorbij gaan? De meest verharde niet en degene die het dichtst bij u de Heere leven mag niet. En zegent u ons zo allen door uw woord. Wilt u zorgen, Heren, voor diegenen die met bijzondere vragen in de kerk zitten, geestelijke vragen misschien. Wilt u er vanuit uw woord antwoord op geven, of in ieder geval richting wijzen en een weg openen? Zorgt u voor diegenen die zo graag bij ons aanwezig zouden willen zijn, maar die niet kunnen opgaan met de rest van de gemeente. Wilt u hen ook een zegen geven als ze nu of misschien later deze dienst horen? We bidden u, Heere, voor hem die u roept om uw woord te verkondigen. Zegent u hem. Geeft u hem een stem om te spreken. Leidt zijn geest. En wilt u bovenal geven dat de woorden die hij spreekt uw woord mogen zijn. Vervuld van wie de Heere Christus is. Van wie u de drie enige God bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden u, Heer, voor heel de gemeente. U weet wat er nodig is. U weet wat er speelt. We bidden u om uw zegen over het werk van de ambtsdragers in het midden van de gemeente. We bidden u ook, nu de gemeente vakant is, dat u in het midden van de gemeente ook echt gebed wilt geven. Om een nieuwe herder en leraar van u te ontvangen. Wilt u ons geven, Heren, dat we de nood daarvan mogen zien, beseffen en beleven. En in het gebed voor u de Heren mogen uitstorten. En wilt u dan ook op uw tijd de man van uw raad aan deze gemeente verbinden. We bidden u niet alleen voor onszelf. Maar we bidden ook voor heel de wereld waarin wij een plek hebben. Heren, wat is er dan veel dat we aan u de Heren hebben op te dragen in het gebed. We denken aan de slachtoffers van die aardbeving in Pakistan die op het moment worden bedreigd door de invallende winter. En we bidden u dat hulp op tijd zal aankomen en ook werkelijk effectief mag zijn en dat mensenlevens mogen worden gespaard. En we bidden u ook dat met al die materiële hulp ook geestelijke hulp meekomt. En er een open deur mag zijn voor het evangelie van uw genade in dat land dat zo beheerst wordt door islamisme. Wilt u, Heren, omzien naar mensen in oorlogsgebieden. Naar diegenen die hebben moeten vluchten omdat het in hun eigen land niet veilig was. Die moesten vluchten vanwege hongersnood, vanwege misoogsten. Heren, dat nieuws dat komt vrijwel dagelijks op ons af. En we belijden het u dat het ons soms al niet meer zo erg raakt. Wilt u ons, Heren, werkelijke bewogenheid geven met onze naasten dichtbij en ver weg? En leert u ons om ook in het gebed steeds mensen om ons heen te gedenken. We bidden u voor het volk van Irak, waar zo'n instabiele situatie is en waar dagelijks aanslagen worden gepleegd en mensen worden gedood. We bidden u om een oplossing daar en om vrede voor dat land. Zegent u, Heren, christenen in dat land die het de laatste tijd nog zoveel moeilijker hebben gekregen. Ondersteunt u hen? Wilt u hen beschermen? En wilt u geven dat uw kerk dwars tegen de verdrukking in groeien mag? Tot de getuigenis van uw naam. We bidden u ook voor uw oude volk Israël, aan wie u in het begin uw beloften hebt toevertrouwd. En we bidden u om de bekering van Israël. Zou u dat willen geven, Heren, dat de kinderen van Abraham, u de God van Abraham, leren kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias die gekomen is. En tegelijk bidden we u ook voor de politieke situatie in Israël, die ook zo bijzonder moeilijk is. Wilt u in die regio vrede geven, al weten wij niet hoe dat moet? U weet het. We bidden u, Heren, voor ons land en voor ons volk. Voor onze overheid in deze moeilijke tijd. Niet alleen economisch, maar waar mensen ook bang zijn. En waar onrust is in onze samenleving. We bidden u, Heren, dat u onze regering de wijsheid geeft om werkelijk leiding te geven in al die netelige kwesties. Ja, dan bidden we ten diepste om de wijsheid die van boven komt. Die wijsheid waarvan het begin is de vreze des Heren, wilt u die geven? Ook aan onze regering. En wilt u geven dat er een open oor is of komt voor wat uw goede, uw heilzame geboden te zeggen hebben, ook voor onze samenleving. We bidden u, Heere, ook waar het de vogelgriep betreft, waar veel mensen bang voor zijn. En waar met name diegenen die pluimvee hebben, met angst en beven naar kijken. We bidden u dat u ons land daarvoor sparen wilt. En ook anderen in zoveel andere landen. En we belijden u, Heere, dat wij zo met deze aarde omgaan, dat er ziektes zijn gekomen. En dat alle ziektes uiteindelijk een gevolg zijn van onze zonde. Zo buigen we u voor u neer. En wat hebben we u dan veel te bidden? We hebben ook veel om voor te danken. We danken u, Heere, dat u ons hier nog een plek geeft. En bidden u om uw zegen. We prijzen u om wie u de Heere wilt zijn en bent. U, God de Vader, die al van eeuwigheid gedachten des vredes had over een volk dat naar u niet vroeg. We prijzen u, God de Zoon, die naar de aarde wilde komen en de last van de zonde wilde dragen tot het einde toe. En die bent opgestaan en die leeft tot in alle eeuwigheid. En we prijzen u, o Heilige Geest, die nog tot op de dag van vandaag uit wilt delen van de schatten en gaven van Christus. We bidden u, doe dat ook onder ons, ook vanavond. Hoort u ons gebed, enkel om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 133 alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, 1, 2 en 3. Bij de inzameling van de gaven. Onze tekst vanavond, gemeente, vindt u in Galaten 6, de versen 2 en 5. Galaten 6, vers 2 en vers 5. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En vers 5. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. We mogen ook vertalen, want een iegelijk zal zijn eigen last dragen. Straks aan het einde van de prediking zingen we van Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4, na het amen van de prediking. Gemeente, in Bijbelse tijden waren er veel lastdragers. Met name in de Israëlitische grote steden en havensteden kon je ze vinden. Mensen die zichzelf verhuurden om een pakket van goederen van A naar B te transporteren. Er was veel werk voor die mensen, omdat veelal het de enige mogelijke manier van transport was. Wie wel eens in een oude Israëlitische stad geweest is en gezien heeft hoe smal de straten daar kunnen zijn, de steegjes kunnen we beter zeggen, die weet dat je met een wagen lang niet overal komen kunt. En die weet ook dat zelfs als je een ezel zou beladen aan twee kanten, dat je er dan nog niet door kunt. Maar geen steegje in Israël was zo smal dat er geen mens door zou kunnen, want er woonden immers ook mensen. En daarom was het bijzonder veel werk voor lastdragers. Het ging er tamelijk eenvoudig aan toe. Meestal had de lastdrager een touw of twee touwen bij zich, waarmee hij de last samenbond tot een pakket. Hij riep vervolgens een collega erbij, terwijl hij zelf wat bukte en zijn handen achter zich stak. Die collega die gaf de last een duw, zodat hij op zijn rug terecht kwam. De lastdrager deed zijn handen eronder, stond op en zette zich in beweging. Dat is de lastdrager. Wel, onze tekst bepaalt ons bij dat beeld vanavond van de lastdrager. En wel op twee manieren. Allereerst gaat het over de last van de ander die gedragen moet worden. Draagt elkanders lasten. En vervolgens gaat het over de eigen last. Want een iegelijk zal zijn eigen pak of zijn eigen last dragen. Op het eerste gezicht lijkt dat met elkaar in tegenspraak. Draag elkanders lasten, ieder zal zijn eigen last dragen. Wel, het is niet met elkaar in tegenspraak, maar het vult elkaar juist bijzonder mooi aan. Dat zullen we nog zien. Thema van de prediking: last dragen. Allereerst elkaars last, daar staan we het meest uitgebreid bij stil. En in de tweede plaats de eigen last. De brief van de apostel Paulus aan de Galatengemeente, die we vanavond althans voor een deel hebben gelezen, is de meest felle en de meest bewogen brief die de apostel ooit geschreven heeft. Vlijmscherp. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het begin van het derde hoofdstuk. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Dat is de taal van de brief aan de Galaten. Waarom? Wel, in Galatië waren dwaalleraars opgestaan. Nu is dat op zichzelf nog niet iets heel bijzonders, want overal waar de apostel Paulus heeft gepreekt en waar het kwam tot de stichting van een gemeente, kwam ook de dwaalleer. Waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Maar de dwaalleer in Galatië was bijzonder subtiel. En de mensen hadden wellicht niet direct door dat het een dwaalleer was. En tegelijkertijd was het een dwaalleer die de kern van het evangelie aantastte. Wat is de kern van het evangelie? Zoals herontdekt in de reformatie. De kern van het evangelie is dat een mens zalig wordt door genade alleen, door het geloof alleen, door Christus alleen. Dat is het evangelie dat Paulus in Galatië verkondigd had. Een evangelie van 100% genade. Een mens wordt niet zalig door werken te doen, want dat kan hij niet. Hij kan geen goede werken doen van zichzelf. Een mens wordt zalig alleen door Gods genade. En wat zeiden nou die dwaaleraars? Wel, die zeiden, op zichzelf heeft Paulus wel gelijk, maar er moet nog wat bij. Zeker, je hebt genade nodig. Maar het is ook nodig dat je je aan bepaalde onderdelen van de Joodse wet houdt. Jongetjes en mannen moeten worden besneden. En je moet je aan bepaalde spijswetten houden, wat je al dan niet eten mag. En daar zit het punt. Alleen als je dat doet, kun je ook zalig worden. Dus menselijke werken vormen een noodzakelijk bestanddeel van de zaligheid. Dus dat is een evangelie niet van 100% genade, maar wellicht van 98% genade of zoiets. En dat klinkt op zichzelf heel vroom op het moment dat mensen zo spreken en met pure ernst zeggen, je moet ook stukken van de Joodse wet onderhouden. Maar Paulus wordt juist daarom zo fel. Hij zegt dat kan helemaal niet. Een evangelie, een ander evangelie dan het evangelie dat ik heb gebracht, dat evangelie van 100% genade, dat is helemaal geen evangelie. Schrijft hij in het eerste hoofdstuk van deze brief. Hij schrijft, zelfs al kwam er een engel uit de hemel, stelt u het zich voor, die een ander evangelie bracht dan het evangelie dat ik verkondigd heb, geloof hem niet, want het bestaat niet. Kijk, daar gaat het Paulus om. De boodschap van pure genade, 100% genade, want als het toch weer van mijn werken afhangt, dan wordt er niemand zalig. Want dat zit er achter dat standpunt van die dwaaleraars, de gedachte dat je het ook kunt doen. Dat ik als mens in staat ben om een bijdrage te leveren aan mijn zaligheid. Dat is hoogmoed. En Paulus ontmaskert dat en in heel deze brief zet hij uiteen, niet door de werken der wet, maar door het evangelie van Gods genade, van Christus, wordt de mens zalig. Wat heeft dat te maken met onze tekst? Wel, het is opvallend dat Paulus in onze tekst het lievelingswoord van de dwaaleraars gebruikt. Het woord wet. Die dwaaleraars, die hielden van dat woord wet. Want door middel van de wet probeerden ze hun zaligheid mede op te bouwen. Maar wat Paulus nou doet tegenover die dwaaleraars is zeggen, nadat hij ze heeft weerlegd, en nou zal ik eens laten zien hoe de wet wel functioneert. Niet als een manier om mijn zaligheid bij elkaar te sprokkelen. Maar als een manier waarop ik dankbaar zal zijn jegens de Heere voor de pure genade die Hij aan mij bewees. De dwaaleraars in Galatië stelden het enigszins vereenvoudigd zo voor. Ieder mens heeft als het ware een pak op zijn rug, gevuld met zonde. En nou gaat het erom dat je zo min mogelijk zonde doet. Dus dat je dat pak op je rug zo klein mogelijk houdt. En wie zo weinig mogelijk zonde doet, heeft de grootste kans om zalig te worden. En wie meer zonde doet, heeft minder kans. Zo stelden ze het voor. En dat is wat Paulus hier aan de kaak stelt. Als hij zegt, draag elkaars lasten. Natuurlijk doe je dat niet op het moment dat daardoor dat zondepak van u, van jou, groter wordt. En dus je kans om zalig te worden minder wordt. Dan neem je niet wat over van een ander. En Paulus zegt, dat moet je nou net wel doen. Elkaars lasten dragen. Niet op die egoïstische manier, maar op de manier zoals Christus het heeft voorgeschreven. Hoe werkt dat dan concreet? Wel, Paulus neemt in het eerste vers een voorbeeld. Het voorbeeld van iemand die vervallen is door enige misdaad. We mogen ook vertalen iemand die in zonde gevallen is. Let wel, in zonde gevallen is. Dat is anders dan iemand die van dag tot dag in de zonde leeft en die in de zonde in zijn element is. Iemand die onbekeerd is. Het gaat hier om iemand die in zonde valt. Dus om iemand die de Heere kent, een kind van God, die toch in zonde valt. Het bekendste Bijbelse voorbeeld is uiteraard koning David. De man naar Gods hart. De gezalfde koning. Maar hoe diep valt hij niet in zonde in zijn overspel met Batseba. Nou, wat moet er met zo iemand gebeuren? De dwaleraars zouden zeggen, met zo iemand moet eigenlijk niks gebeuren. Alleen zijn kansen om zalig te worden zijn een stuk kleiner geworden. Paulus wijst een andere weg. Hij zegt, breng zo iemand terecht. Eigenlijk is het een term uit de bouw. Iemand in zijn voegen zetten. Iemand op zijn plek zetten. Nou, stelt u het zich voor dat er iemand in zonde gevallen is en je moet erop af om iemand op zijn plek te zetten, een kind van God op zijn plek te zetten. Dus hem te laten breken met die zonde en hem terug te brengen in de gemeenschap met de Here. Hoe doe je dat? Dat is nogal moeilijk. Als je naar iemand toe moet om over zijn of haar zonde te spreken. De apostel schrijft, doe dat met de geest van zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Dat is nodig. Nu is zachtmoedigheid een heel bekend woord in de kerk dat we vaak horen en misschien ook wel vaak gebruiken. Maar wat betekent het eigenlijk, zachtmoedigheid? Ik denk dat de meesten van ons wel aanvoelen dat het iets te maken heeft met mildheid en met vriendelijkheid. Maar dat is het niet alleen. Het is ook meer. Een Bijbels voorbeeld om te tonen wat dat meer is. Mozes. Nummer 12 zegt, Mozes was de zachtmoedigste mens op aarde. Maar op het moment dat het gaat om Gods eer, dan trekt Mozes een heldere lijn waar je niet overheen mag. Op het moment dat het gaat om Gods eer, dan is er een grens aan de vriendelijkheid en aan de mildheid. Denkt u aan Mozes, de zachtmoedigste mens op aarde, die van de berg afkomt met de 2 stenen tafelen en ze stuk smijt op de aarde. Is dat een uitzondering? Nee, dat doet hij als de zachtmoedigste mens op aarde. Dat hoort bij zachtmoedigheid. Vriendelijk en mild, maar geen concessies als het gaat om Gods eer. Het allerbeste Bijbelse voorbeeld is de Heer Jezus Christus zelf. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is zachtmoedig. Hij was mild tegenover zondaren die de toevlucht tot hem namen. Toch? Maar ziet u hem ook de tempel binnenkomen op het moment dat daar de wisselaars en de verkopers zitten aan hun tafels met hun geld? Hij maakt een zweep en hij jaagt ze eruit. zachtmoedig. Maar o wee als je aan Gods eer komt. Nou, dat is de houding die de apostel hier omschrijft als het gaat om de benadering van iemand die in zonde gevallen is. Vriendelijk en mild, maar ook eerlijk de zonde aanwijzen. Met alle vriendelijkheid en mildheid desnoods. En dat is een vrucht van het werk van de Heilige Geest. De apostel heeft dat in het vorige hoofdstuk genoemd. In vers 22, de vrucht des geestes is, naast een aantal andere dingen, zachtmoedigheid. Wel, dat is nodig. En dat is de context van vers 2. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Als we die tekst horen, dan denken de meesten van ons aan mensen die andere mensen helpen. Vaak heel praktisch. Het zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn op het helpen van mensen in Pakistan. Heel praktisch. Dat is het ook. Maar vanuit de context moeten we toch wat anders zeggen. Vanuit de context gaat het over een last. Zonde last. Want het gaat om iemand die in zonde gevallen is. Breng zo iemand terecht in de geest van zachtmoedigheid. Draag elkanders lasten. Het gaat dus om het dragen van de zonde lasten allereerst. Als iemand anders gebukt gaat onder een zonde of de gevolgen daarvan. Misschien zit u daarover na te denken en dan denkt u, maar hoe doe je dat dan? Hoe draag je nou elkaars zondelasten? Wel, daar zit best wel het een en ander aan vast. Het eerste wat daaraan vast zit, is dat je weet van de zondelasten van een ander. Dat is nodig. Anders kun je niet meehelpen dragen. En dat betekent weer dat je blijkbaar met elkaar gesproken moet hebben over de zonde in je leven. En de last die dat veroorzaakt. Dat zit hier aan vast. En dat is ook een duidelijke lijn in heel het Nieuwe Testament. Jacobus, belijd elkander uw zonde. In de tijd van de reformatie heeft de kerk van de reformatie gebroken met de Romeinse biecht. Die op die tekst was gebaseerd. Belijd elkander uw zonde. En de kerk van de reformatie heeft gezegd, de zonde belijden, dat moet je niet doen bij een priester. Maar dat moet je doen bij de levende God. Want een priester kan geen zonde vergeven. Dat kan alleen de Heere. En dat is heel terecht dat dat gezegd is. Maar toch staat het ook in onze Bijbel, belijd elkander uw zonde. In een huwelijk. Als goede vrienden, natuurlijk moet het iemand zijn die je vertrouwen kunt. Maar spreek dan ook over de zondelast. Die weegt ook over de zonde waar je mee te strijden hebt en waar je het maar niet van winnen kunt. Dat zit eigenlijk opgesloten ook in deze tekst. Draag elkaars zondelasten. Spreken we over geestelijke dingen met elkaar. En gaat dat zover dat we ook wel eens spreken over de zonde die mij benauwt, de zonde waar ik last van heb. Die zonde die er steeds weer is en waar ik het niet van winnen kan. Die zonde waar ik in gevallen ben. Spreken we daar ook over? Dat zit in deze tekst vast. Doen we dat? Spreken we werkelijk over geestelijke zaken? Jongeren in de kerk. Je kunt toch over alles praten met je vrienden? Spreek je ook wel eens over wie de Heer is? Spreek je ook wel eens over wat er nou nodig is om de Heer te leren kennen? Wat er nodig is om hem straks te kunnen ontmoeten? En je weet niet wanneer dat al zal zijn. Het is toch eigenlijk helemaal niet vreemd om daarover te spreken. Dat is juist nodig. En ja, ook als je dan te strijden hebt met een bepaalde zonde, spreek daarover met iemand die je echt vertrouwen kunt. Natuurlijk moet je dat niet aan de grote klok hangen. Maar wat kan het helpen om erover te spreken? En dan is het niet alleen dat je iets aan de ander vertelt, maar onze tekst spreekt over wederkerigheid. Er staat niet draag de last van de ander, maar er staat draag elkaars lasten. Dus ik draag de last van de ander en de ander draagt wat van mijn last. Wat een les zit daarin. Maar goed, als je dan met elkaar spreekt over geestelijke zaken en je spreekt over de zondelast, wat dan? Wel, de beste manier om elkaars zondelasten te dragen is ze ook op te dragen in het gebed. Dat is de beste manier. En daarin bestaat dat dragen, met elkaar spreken, met elkaar meeleven en opdragen in het gebed. Draagt elkanders lasten. Als je dat zo ziet. En als je er ook bij betrekt dat vervolgens, laten we dat duidelijk zeggen, draagt elkanders last en ook echt betrekking heeft op die praktische noden, in tweede instantie, maar daar gaat het ook echt over. Als je dat ziet, wat staat dan die regel die Paulus hier voorschrijft? Haaks op wat er in onze samenleving en in ons eigen hart van nature te vinden is. Ieder voor zich. Egoïsme. Doe je best en zorg dat je het redt. En toon vooral niet je zwakheid aan een ander. Want daar word je keihard op afgerekend. Draagt ook anders lasten. Dat is niet de wet die boven onze wereld geschreven staat. Volgens welke de wereld verloopt en draait. Begon al bij Adam en Eva. Toen Adam viel in de hof, toen zijn wij grote egoïsten geworden. Als de Heere naar Adam komt om verantwoording te eisen over wat er gebeurd is, dat Adam en Eva van de vrucht hebben gegeten. Adam is het verbondshoofd. Adam is verantwoordelijk voor deze daad. En daarom komt de Heere naar Adam toe. Wat doet Adam? Draagt hij de last van zijn vrouw erbij? Nee. Hij schuift zijn last af. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva is niet anders. Die slang heeft het gedaan. Wel, zo steekt onze wereld toch in elkaar. Zo steken wij toch in elkaar. Zo steken kleine kinderen al in elkaar. Niet ik, hij is begonnen. Zo gaat het in onze wereld eraan toe. Ja, maar hoe leer je dat dan om lastdrager te worden? Wel, dat ene woordje in vers 1 dat we nog niet behandeld hebben. Broeders, gij die geestelijk zijt. Geestelijk. Dat had best met een hoofdletter mogen staan, want het gaat om het werk van de Heilige Geest waar het eind van hoofdstuk 5 over sprak. Dat is het geheim. Als Gods Geest in u, in jou, in mij werkt, dan worden we lastdragers. Dan zijn we bereid om ook iets van de last van een ander te dragen. Ja, Paulus schrijft dat zo aan de gemeente van de Galatiërs. Gij die geestelijk zijt, weet Paulus soms niet dat er mensen in de gemeente zijn die helemaal niet geestelijk zijn. Alles behalve geestelijk, ja, dat weet Paulus. Als geen ander. Denk maar aan die dwaleraars waar hij mee te maken heeft. Hij weet het. Maar hij spreekt de gemeente van Galatië en hij spreekt ook ons. Aan op onze roeping. Wij zijn geroepen om geestelijk met elkaar om te gaan. Als Gods Geest in mijn hart werkt, dan verandert dat niet alleen de relatie tot de Heere, maar ook de relatie tot de mensen om mij heen, tot mijn naasten. En dat wordt zichtbaar. En wie zo last draagt, die vervult, zegt Paulus, de wet van Christus. Dat is het diepste geheim van dat last dragen. De wet van Christus vervullen. Wat is dat? Wel, de wet van Christus, daarover is de Heere Christus zelf duidelijk wat die is. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En de apostel heeft in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 5 vers 14, geschreven, de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wij denken nog wel eens dat dat een soort tweede gebod is in de samenvatting van de wet. Na, gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles. Met heel uw hart, heel uw ziel. Nee, het is niet een soort tweede gebod. Het is als het ware de keerzijde ervan. Wie de Heere lief heeft boven alles, die gaat ook zijn naaste lief hebben als zichzelf. Dat is de wet van Christus. De liefdewet. Als er liefde is, dan ga je ook dragen. Dat geldt al in een gezin. Als er liefde is en je vader of je moeder zegt tegen je, wil je dit of dat even doen? En het is helemaal niet zoiets moeilijks. Dan doe je dat, natuurlijk. Natuurlijk. Liefde maakt zware lasten licht. Maar als er geen liefde is, dan is zelfs het allerlichtste nog veel te zwaar voor mij om te dragen. Waarom ik? Waarom nu? Liefde is nodig. Liefde maakt de lasten licht. Wel, wie lasten draagt, die vervult de wet van Christus. En de wet van Christus, dat is niet alleen de wet die Christus heeft gegeven, maar dat is ook de wet die Christus heeft geleefd, voorgeleefd, die hij zelf heeft gedaan. Hij werd de grote lastdrager. Wat een wonder. Als er nou eentje was die alle recht had om over de zonde last te zeggen, dat is niet mijn last, maar dat is de last van de ander. Die alle recht had om door te verwijzen. Adam had er geen recht op en Eva had er geen recht op, al deden ze het. Maar als er nou één was die dat kon en mocht, dan was het toch Christus. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft part nog deel aan die last. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft de last op zich genomen. de last van de zonde van zijn volk. Niet een beetje. Helemaal. En hij heeft die last niet alleen gedragen, maar hij heeft die last weggedragen tot op Golgotha. En hij heeft daarvoor betaald met de dure prijs van zijn bloed. En zo werd hij de lastdrager. Dat is de wet van Christus. Ja, meer nog. Hij droeg niet alleen de zonde van zijn volk weg. Maar hij draagt ook zijn volk zelf. Waar vind je de kerk van de Heere? Op de schouders van de goede herder. Hij draagt zijn volk. En wat een last is dat. En wat bezorgt Gods volk, de Heere Christus, vaak een last. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. U die de Heere kennen mag. De Heere Christus zo hebt mogen leren kennen. Als die lastdrager, die wonder van genade, ook mijn zonde wil wegdragen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo hebt u hem leren kennen. Is het zo? Als u hem zo hebt leren kennen, zou u dan zelf ook geen lastdrager worden? Een dienstknecht is toch niet meer dan zijn Heer? En als u nu ziet hoeveel de Heere Christus van u, van jou gedragen heeft, zou je dan niet een klein beetje kunnen dragen van wat de naaste te dragen heeft? Ja, meer nog. Als ik nu bij het licht van Gods woord werkelijk heb ontdekt wie ik zelf ben. En vers 1 zegt, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Als Gods geest mij in de spiegel van Gods wet heeft laten blikken, dan ben ik niet meer beter dan een ander. Dan sta ik niet meer boven een ander. Dan ben ik niet meer te goed om de last van die ander te dragen. De kerkvader Augustinus schrijft ergens, er is niet één zonde die ik niet zou kunnen doen. Zegt u dat na vanavond? Er is niet één zonde die ik niet zou kunnen doen. Begeren, stelen, overspel, noemt u het allemaal maar op. Ik ben niet beter van mezelf dan de grootste misdadiger. Dat is de taal van iemand die door de Heere aan zichzelf is ontdekt. En alleen zo word je lastdrager. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Als je op je plek bent, dan ga je dat beleven ook. Dat je niet beter bent. En die ander van wie jij de last dan gaat dragen, die merkt dat ook. Want we voelen het toch haarfijn aan als iemand naar ons luistert of die persoon toch eigenlijk een stukje boven ons staat. Voor zijn of haar gevoel. Of dat die persoon nou echt naast ons komt staan. Echt naast ons komt staan. Ja, dat moet onderstreept worden. Echt naast ons komt staan. Want, nou kunnen we het zeggen en misschien stemmen we het allemaal wel toe. De meeste van ons, ja, ik ben ook niet beter dan een ander. Maar beleven we dat nou ook echt zo? Of zeggen we dat omdat je dat nu eenmaal hoort te zeggen in de kerk? Je kunt fariseer zijn met een fariseersjas aan. En je ver boven iedereen en alles verheffen. Maar je kunt ook fariseer zijn met een tollenaarsjas aan. En zeggen, ja, ik moet er ook maar voor bewaard worden. Maar intussen er niks van menen. Eigenlijk. Of herkent u dat niet? Ja, de Heere moet mij ook bewaren voor dat soort uitbrekende zonde. Maar heb je gehoord wat die en die gedaan heeft? Dat is geen nederigheid. Dat is een extreme vorm van hoogmoed. Hoogmoed die zichzelf verbergt als nederigheid. Ons hart is zo arglistig. Menen we het werkelijk? Dat we niet beter zijn dan een ander. Zo alleen kunnen we werkelijk de last dragen. Wat een zegen als dat gebeurt. Wat een zegen als er mensen zijn aan wie je eerlijk kunt vertellen wat je zonde last is. Die er geen misbruik van maken. Wat een zegen dat er mensen zijn die oog hebben voor iemand die hulp nodig heeft. Wat een zegen dat er mensen zijn die zorgen voor de naaste. Niet zodat andere mensen zien hoe goed ik wel zorg voor mijn naaste, maar uit liefde. En die dat doen mogen vanuit een werkelijk geestelijke houding. Ik ben niet beter dan een ander. Wel gemeend als we dit zo overzien. Draagt ook anders lasten, vervult al zo de wet van Christus. Wie van ons vanavond kan er dan zeggen, wel, zoals dat nou geschilderd wordt, dat ben ik nou helemaal. Ben ik ten voeten uit? Altijd. Niemand kan dat toch zeggen vanavond. Het is toch een beschamende boodschap voor ons allemaal. Voor ons hoogmoedige hart dat denkt ik ben meer dan een ander. Voor ons bange hart dat wegvlucht voor de nood van een ander. Voor ons zondige hart dat de last graag afschuift op een ander. Daar komt toch niemand van ons vanavond onderuit. Dat is ook de bedoeling hoor van de apostel Paulus. De apostel schrijft dit om die dwaalleraars en ook de andere galaten te ontmaskeren. Zodat je niet meer roemt in jezelf. En dan moet je ook nog bedenken dat een ieder zijn eigen last zal dragen. Wel, daar gaan we kort op in. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij zichzelf hier nou niet op een heel duidelijke manier tegen? Draag de last van elkaar en ieder zal zijn eigen last dragen. Nee, hij spreekt zichzelf niet tegen. Het verschil in tijd is wezenlijk. Draag elkanders lasten, dat is de opdracht voor het heden. Ieder zal zijn eigen last dragen. Dat gaat over de toekomst, nader bepaald de toekomst van het oordeel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de termen die de apostel gebruikt vanaf vers 7, zaaien en maaien. En dat gaat in de Bijbel steeds over het oordeel, dat maaien. Dus de apostel wijst vooruit naar het oordeel van de Heere dat eenmaal komt en dan zal een ieder zijn eigen last dragen. En dan gebruikt Paulus dat beeld waar die dwaaleraars zo van hielden, van dat zonderpak op je rug. Nadat hij ze heeft ontmaskerd en ze heeft laten zien, jullie houden zo van dat woord wet. Wel, ik zal je laten zien wat de wet van je eist, dat je elkaars lasten draagt en dat je zo de wet van Christus vervult. En als hij ze zo heeft ontmaskerd, hopelijk hebben ze het ook beleefd toen ze het hoorden of lazen. En dan zegt hij, en dan moet je nu eens bedenken dat ieder zijn eigen last zal dragen op het moment dat je beseft, ik schiet tekort. Op het moment dat je beseft, bij lange na haal ik die norm niet. En dan neemt Paulus ons aan de hand mee in gedachten naar de troon van Gods oordeel. Ieder zal daar zijn eigen last dragen. Dus je neemt niks van een ander mee. De genade van je vader en van je moeder neem je niet mee. De schande van de familie misschien neem je ook niet mee. Ieder persoonlijk verantwoordelijk, persoonlijk voor Gods rechterstoel. En Paulus zegt, een ieder beproeve zijn eigen werk, vers 4. Want een ieder zal zijn eigen last dragen. Zelfbeproeving. Dat is nodig. Zelfbeproeving, dat betekent dat ik onder ogen zie wie ik in het oordeel van God ben. Welk oordeel de Heere over mij moet vellen in het licht van mijn daden. Dat is nodig. Schriftuurlijk, zelfbeproeving. Denkt u, denk jij alleen eens aan de zonde van vandaag? Wie op één van de dagen van zijn leven één zonde heeft gedaan, heeft de eeuwige dood verdiend in Gods oordeel. Eén zonde. Misschien heb je wel meer dan één zonde gedaan. Dacht je niet? Zo staat het ervoor. Eén zonde. Ja, die hebben we toch allemaal gedaan? Ja. Maar beleefden we het maar. Daarom is het nodig om onszelf te beproeven. Dat is nooit aangenaam. Nooit. Maar het is wel nodig. Vergelijk het met iemand die bijna failliet gaat. Als zo iemand dag in dag uit nota's binnenkrijgt en post van de Belastingdienst en nog een rekening. Wat doet zo iemand het liefst? Het liefst gooit hij de enveloppen ongeopend in de hoek. Niet naar kijken. Zou hij het liefste doen. Maar dat helpt niet. De enige manier is openmaken. Onder ogen zien. En zoeken naar een uitweg. Wel, dat is de bedoeling vanavond als het gaat om Gods oordeel. Zie het eens onder ogen wat de schuld is. Wat u, wat jij verdiend hebt. Eerlijk. Wat een zegen is dat als je eerlijk wordt voor God. Als je nou niet eens een uitvlucht zoekt en zegt, ja, maar alle mensen doen toch dingen verkeerd en ik ben toch nog niet zo erg. Als je niet probeert om het maar te laten liggen en gewoon je leven verder te leven, maar op het moment dat je hier en nu eerlijk wordt. En het tegenover de Heere belijdt. Dat je ja, de dood hebt verdiend. Alleen wie zichzelf zo eerlijk beproeft, die kan de last van de ander ook dragen. Dat is het verband tussen die twee delen van de tekst. Op het moment dat ik mezelf zo beproef en zo besef dat ik schuldig sta, dan ben ik ook niet meer beter dan een ander. En dan ben ik plots in staat om de last van die ander te dragen. Want ik ben geen haar beter. Zo zitten die twee delen van onze tekst aan elkaar vast. Als ik mijn eigen zondelast besef, dan kan ik ook wat van de ander dragen. Ja, maar die eigen last dan. Is er een manier om er vanaf te komen? Ja. Niet doordat u of jij ook maar één zonde ongedaan kunt maken. Heb je daar wel eens aan gedacht? Je kunt wel steeds nieuwe zonden erbij doen. Maar geen mens haalt er ooit eentje af. Of poetst er een weg. Dat kan niet. Je maakt je schuld heel je leven alleen maar meer en nooit minder. Wat is dan wel de mogelijkheid om van die zondelast af te komen? Wel, er is een lastdrager die bereid is om die last die u, die jij in het oordeel anders dragen zult, vandaag weg te dragen. En dan kom je hem in het oordeel nooit meer tegen. De grote lastdrager, Jezus Christus. Hij gebiedt het. Kom tot mij, allen die vermoeid en die belast, beladen bent. En ik zal u rust geven. Ook rust in het gezicht van het oordeel, ja. Aan hem kan iemand zijn last kwijtraken. Hebt u zo'n groot zondepak waarmee u in Gods oordeel niet kunt bestaan? Waarom hij u zal moeten veroordelen? Vanavond onder de prediking biedt de lastdrager Jezus Christus zich aan. Dat is wat er onder de prediking gebeurt. Hij gaat de rijen door. Is er iemand die zijn zondelast wil kwijtraken? Van wie de Heere Christus de zondelast mag overnemen vanavond? Hij is een lastdrager die geen prijs vraagt die u betalen moet. Want hij heeft volkomen betaald. Hij biedt zijn diensten gratis aan. Kent u Bunyans christenreis? Die christen van Bunyan die heeft ook zo'n pak op zijn rug. Wanneer komt hij ervan af eigenlijk? Op het moment dat hij aan de voet van het kruis staat. En omhoog blikt naar de gekruisigde Christus. Blik omhoog naar de gekruisigde Christus. Bunyan schrijft zo prachtig dat op dat moment dat pak van de schouders loslaat en de aarde zich opent. Dat pak erin valt en de aarde zich weer sluit. Je vindt het niet meer terug. Als je het aan de Heere Christus hebt mogen kwijtraken. Wat is het nodig om de last van de zonde aan hem kwijt te raken? Hoe komt het dat niet iedereen die zondelast aan hem meegeeft? Hoe dat komt? Omdat je het ergens anders zoekt misschien. Omdat je op een andere manier van die zondelast probeert af te komen. Omdat je dat pak een beetje probeert los te sjorren. En niet omhoog ziet naar de gekruisigde. Misschien komt het wel. Omdat u, jij die werkelijk beleefd zondaar te zijn voor Gods aangezicht, dat u zich niet kunt voorstellen dat iemand die vuile zonde van u zou willen dragen. Zou jij de lasten willen dragen van iemand die je slecht behandeld had? Nee. En daarom denk je dat de Heere ook niet bereid is om de zondelast te dragen van iemand die zo tegen hem gezondigd heeft. Je kunt het je niet voorstellen. Hoor dan het evangelie. Hij is bereid. Voor de grootste der zondaar. Hij is degene die bad voor zijn moordenaars. Geen zondaar te groot. Geen zondepak te zwaar. Of hij is werkelijk bereid om vanavond die zondelast over te nemen. Ja, dat is moeilijk. Om die zondelast over te dragen, zegt u. Op een bepaalde manier wel, want dat kost je al wat van jezelf is. Want dan kun je zelf niet eens iets bijdragen. Dan is het pure genade. Dan kan ik zelfs mijn vroomheid, dan kan ik zelfs mijn gebed niet bijdragen. Dan moet ik me alleen maar laten zalig maken. En dat is nou het geheim. Jazeker. Je laten zalig maken. Vanavond buigt de Heere Christus neer. En is bereid om die zonderlast van u over te nemen. Bent u bereid om die zonderlast af te staan? Tot slot nog één vraag. Wat voor lastdrager bent u? Een lastdrager van vers 5? Die in Gods oordeel de eigen last zal dragen? Wee u. Zoek de Heere voor het te laat is. Of bent u door genade een lastdrager van vers 2 geworden? Zo een die de last van de ander ook dragen kan. Wat een genade is dat, hè? Een genade is dat. Ja, dan zijn er nog wel lasten te dragen in dit leven, zeker. En dan is het in dit leven niet altijd makkelijk en dan kun je gebukt gaan onder dingen. Maar dan mag je toch weten. Hij droeg mijn zondenlast. En daarom, door hoe donkere wegen het ook gaat misschien in mijn leven. Maar dan is het wel zijn weg. En dan is het wel goed. En als ik dan uiteindelijk voor Gods rechterstoel sta, dan vindt hij geen zonde in zijn Jacob, geen ongerechtigheid in zijn Israël. Dat weegt overal tegenop. Tegen de zwaarste dingen in dit leven. Want niets kan Gods kinderen scheiden van de liefde van Christus, de lastdrager. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heere Christus, dat was toch niet te veel gezegd van u. We danken u dat u zo bent. En dat u bereid bent om de zonde last weg te dragen tot op Golgotha. We bidden u, Heere, mocht het zijn ook voor ons. Wilt u uw woord zegenen en geven dat het vrucht draagt in onze levens? Bewaart u ons ervoor dat we aan u, de Heere, voorbij zouden leven? Schenkt u ons uw genade. Zegent u ons in de week die we zijn ingegaan? Helpt u ons bij ons werk? Als we geen werk hebben, bij al wat er dan wacht. Zegent u, Heere, in het bijzonder de jeugd van de gemeente. Die opgroeit in een tijd met zoveel mogelijkheden, die ook mogelijkheden voor de zonde zijn. Hoort u ons gebed. In de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit 73, het 13e vers, Psalm 73, vers 13. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.